Hier aan de Parklaan in Beeldhoven lijkt het een gewone straat zoals alle andere. Maar straks zullen hier 5 struikelstenen in de stoep liggen. Ze zijn voor de familie Lezer die hier ooit woonde. In de Beeld liggen al 106 van deze stenen en deze zomer zullen de laatste 21 worden gelegd. Struikelstenen zijn kleine messingherdenkingstenen met namen erop. Ze liggen voor het laatste woonadres van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. Ik zit hier naast Evert Teunissen. U doet onderzoek naar de oorlogsslachtoffers uit de Beeld, waar struikelsteen voor is gelegd. Hoe is het om dat soort verhalen uit te zoeken?
Ja, dat is toch wel heel intensief, want je wordt met heel veel indringende verhalen geconfronteerd. Verhalen van waar je nooit verwacht hebt dat dat ook hier in onze gemeente zich allemaal heeft kunnen afspelen. Dus dat was af en toe heel intensief en ook wel emotioneel.
Een van de verhalen die hij onderzocht was dat van de familie Lezer. Voor hen worden deze zomer 5 struikelstenen gelegd. Hier aan de Parklaan 73 komen de stenen te liggen voor Siegfried Lezer, Celine Zara Lezer de Levy en hun 3 kinderen Jacob George, Rosaline Claire en Max Henry. Vader Siegfried en moeder Celine komen in 1940 in Beeldhoven wonen samen met hun zoontje Jacob George. In december 1940 wordt hun dochter Rosaline Claire geboren en in februari 1943 volgt hun zoon Max. Nog geen maand later wordt het gezin opgepakt en op 30 maart 1943 komt het hele gezin aan in kamp Westerbork. Zoon Max is dan nog geen 6 weken oud. Vanuit het kamp schrijven Siegfried en Celine brieven naar familie. Daarin vertellen ze hoe zwaar het is. De kinderen zijn erg ziek, er is weinig eten en er is constant angst voor wat er gaat komen. Ze weten dat er elke week transporten vertrekken. Duizenden mensen in overvolle wagons naar een onbekende bestemming. En op 12 juli 1943 schrijven ze hun laatste brief. Die avond nemen ze afscheid. De volgende dag worden ze op transport gezet, samen met 1983 andere gevangenen. Na een reis van 3 dagen komen ze aan bij het vernietigingskamp Sobibor in Polen, waar het hele gezin kort na aankomst wordt vermoord. Siegfried en Celine waren allebei 30 jaar oud. Hun kinderen waren 3 jaar, 2 jaar en 5 maanden. Wat een ontzettend indrukwekkende gebeurtenis. U heeft alle verhalen uit de Beeld uitgezocht en opgeschreven. En deze zomer worden de laatste 21 stenen gelegd. Hoe is het om dat project tot een soort afronding te brengen?
Enerzijds is het natuurlijk mooi om vast te stellen dat dan voor 129 vermoorde Joodse mensen, want het is eigenlijk allemaal mensen met Joodse achtergrond die vermoord zijn, om dat te kunnen zeggen, we hebben nu voor alle vermoorde Joodse inwoners van de gemeente De Bilt zo'n herdenkingssteen gelegd.
Maar het werk stopt daar niet. De stichting richt zich nu op het levend houden van de verhalen.
Waar het mij of ons vooral om te doen is dat het verhaal is vastgelegd. Dat het verteld is en dat het opgezacht is. En dat is voor mij persoonlijk wel de confrontatie geweest met het struikelstenenproject. Toen ik al die verhalen ben gaan uitzoeken, realiseerde ik me dat ik de eerste was die dat deed. Dat dat nooit eerder is uitgezocht en nooit eerder in beeld is gebracht en het hele verhaal verteld.
De stichting is daarom van plan naast hun website ook een boek uit te brengen om de verhalen zo vast te leggen. Daarnaast richt ze zich op educatie en publieksvoorlichting. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor het onderwijs. Geschiedenisdocent Mark Hagenaars ontwikkelde eerder lesmateriaal rondom de struikelstenen in De Bilt. Zo maakte hij een digitale kaart en liet hij leerlingen onderzoek doen naar de verhalen achter zo'n steen.
En dan moeten ze zich gaan verdiepen in hoe zag de oorlog eruit in tijd in hun woonplaats. Hoe zag het leven van die mensen eruit? Wat is er van die mensen geworden? En eigenlijk op die manier proberen abstracte begrip van Holocaust heel klein te maken.
En het klein houden van een verhaal werkt dan dus veel beter?
Ja, als je het klein houdt, dan is mijn ervaring, dan slaat het ook beter aan. Als je het hebt over gewoon algemene oorzaken en getallen van Joodse mensen die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog, dan zegt 6 miljoen heel veel leerlingen niks. Maar als je ziet dat er bepaalde mensen waar je verdiept hebt, zijn omgekomen, omgebracht zijn, dan gaat dat veel meer mee.
In de klas betekent dat dat docenten lesgeven aan leerlingen met verschillende achtergronden. De vraag is dan, hoe zorg je dat zo'n onderwerp voor iedereen begrijpelijk en relevant blijft? Volgens onderzoeker Hans Wallage van de Anne Frank Stichting zit die kracht juist in herkenning.
En ik kan me zo voorstellen dat inderdaad als je migratieachtergrond hebt of als je misschien zelf een geschiedenis hebt van vervolging en een trauma, dat het dan best moeilijk is om dan ook de geschiedenis van de Holocaust helemaal op school te krijgen. En daarom is denk ik ook dat het heel belangrijk is om juist ervoor te zorgen dat om instrumenten te geven aan deze, om toch de Holocaust zichzelf te kunnen identificeren met wat er is gebeurd. Ik denk dat er zoveel overeenkomsten zijn die je wel kan benadrukken. Kijk, er zijn ook heel veel verschillen, hè. Maar ik denk juist dat die instrumenten en juist dat mensen zelf ook een geschiedenis hebben, dat je dat heel erg kan gebruiken.
Je verwerkt een soort van herkenning in.
Ja, absoluut. En zo werkt het onze hersenen, hè. Wij geven ergens aandacht aan als we iets herkennen of erkennen. Komt het bij ons al veel meer binnen als mens zijnde. Nou ja, daar kan je gebruik van maken.
En dat idee van herkenning ziet docent Mark Hagenaars ook terug in de praktijk.
Ik merk in de praktijk daar eigenlijk niet zoveel verschil in. Want wat ik al zei, omdat je het zo persoonlijk maakt, ja, een mens is een mens. En of die dan toevallig een andere achtergrond heeft dan jij, dat maakt niet zoveel uit. En tenminste, dat merk ik bij mij op school dan. En dan maakt het zeg maar heel veel uit dat je het verhaal klein maakt om een groter en beladen onderwerp uit te leggen.
De laatste struikelstenen in de beeld worden deze zomer gelegd. Daarmee komt een belangrijk deel van het project tot een einde. Maar het verhaal zelf niet. De stichting is juist volop op zoek naar manieren om die verhalen levend te houden. Want achter elke steen schuilt een persoonlijk verhaal dat niet verloren mag gaan.